Prediking zal vanavond gaan over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En de Heer Jezus maakt ook duidelijk waarom hij die gelijkenis vertelt. Dat staat in vers 1, namelijk daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het thema waaronder deze gelijkenis wordt verkondigd is een aanhoudend gebed om recht. Aanhoudend gebed om recht. Dat gebed is allereerst gericht tot een aardse rechter. In de tweede plaats tot de hemelse rechter. En in de derde plaats tot de laatste rechter. Dus een aardse rechter, de hemelse rechter en de laatste rechter. Vanavond haken we in gemeente in het laatste deel van Jezus' prediking dat begonnen is in Lucas 17. Een prediking die hij in de eerste plaats gericht heeft tot zijn discipelen. En over de schouders van zijn discipelen tot de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarom vanavond ook tot ons. En zoals het wel vaker gebeurt in Jezus' preken, is het slot van de preek een gelijkenis. Denk alleen maar aan die lange redevoering die Matthäus heeft opgetekend, de bergrede, Matthäus 5 tot en met 7. Ook aan het slot van die lange rede vertelt de Heer Jezus een hele eenvoudige gelijkenis, namelijk de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus vaak een gelijkenis neemt om als het ware nog één keer de kern van zijn preek kort samen te vatten aan de hand van een alledaags voorbeeld. En zo de toepassing die hij gedurende de prediking al maakte, tussen de regels door of soms ook heel duidelijk, nog één keer extra wil onderstrepen. En dat is ook vanavond in onze gelijkenis het geval. De Heer Jezus gebruikt een heel alledaags voorbeeld, zoals we dat trouwens ook van hem, en niet alleen van hem, ook van zijn tijdgenoten, andere predikers in Jezus' tijd, als ook daarna gebruikten vaak alledaagse voorbeelden. Eigenlijk is dat iets wat denk ik van alle tijden is. Elke prediker, ook in 2016, moet voorbeelden gebruiken. Spurgeon zou zeggen, het liefst uit het gezin. Omdat iedereen in een gezin, al ben je maar de enige thuis, in een gezin is opgegroeid. Dit keer kiest de Heer Jezus voor een voorbeeld uit het alledaagse leven van de gewone mensen die om hem heen staan. Een zekere rechter. Zijn naam wordt niet genoemd, dat gebeurt eigenlijk als nooit in een gelijkenis. Hij wordt door de Heer Jezus voorgesteld in vers 2 en laten we maar even kijken naar de manier waarop de Heer Jezus hem typeert, een zekere rechter die God niet vreest en geen mens ontzag. En dan vervolgens de tweede hoofdpersoon in de gelijkenis, ook haar naam wordt niet genoemd, het enige wat van haar wordt verteld is haar situatie, een zekere weduwe in diezelfde stad. Die tot die rechter komt met de eis. Want zo mag je dat wel lezen, zoals de Heer Jezus dat haar hier vertelt. Zoals de Heer Jezus dat hier vertelt. Het is niet zomaar een verzoek, maar een klemmend en indringende beden. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Wat er precies aan de hand is in het leven van deze jonge of oude weduwe. De Heer Jezus noemt ook geen leeftijd bij deze vrouw. Het kan ook een jonge weduwe zijn geweest. In Jezus' tijd konden weduwen niet terugvallen op sociale en financiële bescherming door een uitkering aan te vragen bij de overheid. Of een beroep te doen op een andere instantie. Wanneer je man kwam te overlijden, en neemt u dat even mee in gedachten, de gemiddelde leeftijdsverwachting in Jezus' dagen was rond de 31, 32 jaar. De meeste kinderen stierven voor hun vijfde levensjaar. En de meeste volwassen vrouwen stierven in hun eerste kraambed. Bijna dagelijks werd er wel iemand begraven. In een gewone stad van kleine omvang. En in elke familie kwamen er jaarlijks één of meerdere sterfgevallen voor. Vaak ook van kinderen. Wat er met deze weduwe precies aan de hand is en hoe haar onrecht is aangedaan, ook dat laat de Heer Jezus liggen. Wat dat er gaat, is de gelijkenis ook heel erg sober en dat doet de Heer Jezus ook heel bewust. Om het helemaal toe te spitsen op de kern waar het om gaat in deze gelijkenis. In ieder geval is haar onrecht aangedaan, zo ervaart ze dat tenminste. En om haar gelijk te halen bij de rechter klopt ze bij hem aan. Nu moet u weten dat in de tijd van de Heer Jezus het rechtssysteem ook best wel goed georganiseerd was. In ieder geval voor de begrippen van die tijd en voor de landen rondom Israël heen. Dat had allereerst te maken met de Romeinse overheersing. Die op een moment wanneer een volk aan hun was onderworpen, ook de Romeinse wetgeving introduceerde in dat land. En al maakten de Romeinen verschil en discrimineerden ze dus tussen eigen staatsburgers en mensen die geen Romeins burgerrecht hadden. In ieder geval hadden ze erover nagedacht. Hoe een proces moest verlopen. Aan welke eisen dat moest voldoen. En je werd ook niet zomaar rechter. Daarvoor moest je de nodige letters hebben gelezen. En ook beschikken over andere vaardigheden. Maar dat niet alleen al ver voor de komst van de Romeinen was het rechtssysteem in Israël al op hoog niveau. En dat had natuurlijk ook alles te maken met de wetten van het Oude Testament. Juist de boeken van Mozes waren wat dat betreft ook heel erg belangrijk. En dat had ertoe geleid dat dat ook verder werd uitgewerkt, al naar gelang de praktijk zich voordeed. En ook in Israël waren er verschillende rechters aangesteld. Kun je je voorstellen, jongelui, op een moment als je een rechtbank instelt in een land, denk alleen maar even aan de geschiedenis van Mozes, toen het volk nog in de woestijn was en nog niet eens in het beloofde land Kanaan was aangekomen. Dat al spoedig zo'n rechtbank overspoeld wordt met allerlei situaties en zaken die zich voordoen, dat gebeurde ook bij Mozes. En het was dat zijn schoonvader Jethro op bezoek kwam en zag waar zijn schoonzoon zo mee druk mee was, elke dag weer opnieuw dat hij nauwelijks toekwam aan de andere dingen, in het bijzonder ook aan het geestelijk leiding geven aan het volk. Dat Jethro aan zijn schoonzoon adviseerde om naast hem ook 70 andere oudsten in Israël aan te stellen. Die dan de zogenaamde lichte zaken in behandeling namen. En op het moment dat een zwaar misdrijf zich voordeed of een andere situatie die vaak ook het leven van mensen raakt, zulke grote zaken werden doorgeschoven naar Mozes, die daarin bij werd gestaan door een aantal adviseurs. Maar datzelfde zie je ook gebeuren in Jezus' dagen. De grote rechtbank, wij zouden vandaag de dag zeggen het Hoge Gerechtshof, was gesitueerd, was geplaatst in Jeruzalem, de hoofdstad van die dagen, en heette het Sanhedrin. En hadden van de Romeinen behoorlijk wat vrijheid gekregen om binnen de kaders die de Romeinen, de grenzen die de Romeinen had vastgesteld, ook allerlei zaken in behandeling te nemen. Denk alleen maar aan het proces van Jezus uit Nazareth. Ze mochten zelfs zo ver gaan door het vonnis van de doodstraf uit te spreken. Maar moesten daarvoor wel met terugwerkende kracht achteraf de goedkeuring van de Romeinse overheid ontvangen. En als die dus ermee instemde, kon het vonnis worden uitgevoerd. Grote zaken werden doorgeschoven naar Jeruzalem. En kleine zaken werden in behandeling genomen door zogenaamde kleine rechters, die van stad tot stad reisden, vaak binnen een streek verschillende steden en grote dorpen op de gezette tijden aandeden. Bij voorkeur op de marktdagen. Om daar allerlei situaties van diefstal, misdrijf in behandeling te nemen en als het goed is ook af te handelen. Ik zei het al, het liefst op de marktdagen. En ook nog eens een keer op de markt zelf rechtszitting houden. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen, jongelui. Laten we maar even de markt hier in Sliedrecht in gedachten nemen. Je gaat er samen met je moeder boodschappen doen en opeens wordt je oog getrokken door die man die daar staat. Tegenover die rechter. Je kent hem wel, hij woonde bij jou een paar straten verder. Je trekt je moeder aan de hand mee, toch wel even kijken. Zien hoe dat afloopt. Wat heeft hij trouwens gedaan? Je hoort de aanklacht, diefstal. Je hoort de feiten, de bewijzen. Je ziet hoe je achterbuurman probeert zich te verdedigen, maar hij valt al snel door de mand. En vervolgens hoor je de rechter het vonnis uitspreken. En dan kom je niet thuis en laat je aan je vader de boodschappen zien. Maar dan kom je thuis met het bericht, pa moet je eens luisteren, die man van drie straten verder, die kwam ik tegen op de markt. Natuurlijk een afschrikmiddel. Vandaar op de markt. En de tweede reden was dat iedereen ook gewoon kon kijken. En de rechter kon beoordelen of hij ook recht handelde. En recht sprak. Een rechter voor kleine zaken. Nu was er nog iets aan de hand met de rechters in Israël. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van de gelijkenis. Om rechter in Israël te kunnen worden, moest je niet alleen solliciteren wanneer daar een vacature was, of je werd daarvoor benaderd via de wandelgangen. Maar naast het feit dat je ook rechten moest gestudeerd hebben, waren er nog twee eisen die gesteld werden aan een rechter in Israël. En de eerste eis was: hij moet God vrezen. En de tweede eis: hij moet barmhartig zijn. Oog hebben voor de kwetsbaren en de zwakken in de samenleving. Met name die kwetsbaren, en Mozes noemt die voortdurend bij naam, de wees, de weduwe en de vreemdeling. Drie groepen van mensen die meestal in de samenleving er alleen voor stonden. Niet konden terugvallen op iemand die op een natuurlijke manier naast hen stond om het op te nemen voor hun recht of hen te beschermen in hun kwetsbare situatie. Juist daarvoor waren de rechters in Israël ingesteld. Ze moesten niet alleen naar de letter van de wet handelen, dat deden de Romeinen als het goed is ook. Maar daarnaast moesten ze ook oog hebben voor de kwetsbaarheid van iemand die aanklopte met een rechtszaak. Ja, er staat zo iemand. Een weduwe, één van de drie. En ze staat ook nog eens een keer bij de juiste man. Ze gaat niet haar recht halen via een andere manier, buiten de rechterom. Ze gaat ook geen stennis schoppen in de straten van die stad. Ze gebruikt ook niet het gevaarlijke wapen van de laster om zo haar recht te halen. Maar ze kiest voor de eerlijke en de open weg en ze klopt aan bij die rechter. Ik zeg, ze klopt aan bij die rechter. Je zou verwachten dat ze niet eens hoeft te kloppen. Dat ze zo kan binnenlopen. Dat deze man die daarvoor is aangesteld, thuis is in de boeken van Mozes. het hart op de juiste plaats heeft zitten, zouden wij zeggen. Een hart vol barmhartigheid en mededoog. Een man die God vreest, en dat betekent in deze gelijkenis niet dat deze rechter persoonlijke kind van God is. Maar dat hij weet dat hij handelt onder het oog van de grote rechter. Die over zijn schouder meekijkt en in dat besef dus ook zijn rechtszaken afhandelt. God kijkt mee en is de laatste rechter. Dat deze vrouw bij wijze van spreken niet eens hoeft aan te kloppen, maar gewoon kan binnenlopen naar rechtszaak, haar situatie helemaal uit de doeken kan doen en bij deze man een luisterend oor ontvangt en een geopend hart. Maar wanneer de Heer Jezus vertelt wat er gebeurt, en laat het maar even lezen, ze komt van een koude kermis thuis, dan staat er vers 4... En hij wilde voor een lange tijd niet. Hij is niet in beweging te krijgen. Sterker nog, je krijgt de indruk uit de manier waarop de Heer Jezus dit zo kort formuleert, dat deze weduwe niet eens binnen kan komen. Hij laat gewoon de deur dicht. In ieder geval de deur van zijn hart. Voor deze vrouw dicht. Mag ik heel even een klein zijlijntje trekken? ...2016 is ook het jaar van de rechtszaken geweest. Het zal aan bijna niemand zijn ontgaan, de rechtszaak rondom Geert Wilders. Uitspraak die gedaan is door de rechter, daar kun je wat van denken, of niet. Maar het gaat me met name om de reactie van deze vooraanstaande politicus. Ik ga hem niet letterlijk citeren, want dat is geen taal voor de kansel. En trouwens ook geen taal voor iemand die politiek bedrijft. Maar ik wil wel even de vinger daarbij leggen. De minachting. Die doorklonk in de reactie. Van iemand die als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer zit. En dus deelneemt, mag ik die term even vanavond gebruiken, aan het uitvoerend recht. En ook aan de besluitvorming. Als voorwerk voor bepaalde rechtsuitspraak. Verwoordde hij misschien niet een gevoelen in onze samenleving en heb ik het mis misschien ook wel onder ons? Dat dieper ligt dan het moment van dan, toen. De verachting voor iemand die boven je staat. Of het nu een rechter is. Een docent, een politieagent, mag ik het wat dichterbij trekken? Een vader of een moeder? Verklaart dat niet ook de voedingsbodem voor deze partij? En de sympathie die deze man geniet, ook in de gereformeerde gezind. En ik ken u nog niet goed genoeg. Ik leg het daarom ook in, maar gewoon vragende wijze in uw midden, misschien ook van u. Wat als we land krijgen waar een rechter zit die inderdaad naar het gezicht gaat kijken. En op de naam gaat letten. En zijn hand onder de tafel houdt. Om te vangen. Maar hebben we het eigenlijk al niet verdiend? Als het ontzag voor gezag wegsterft, wat blijft er dan nog over? Deze weduwe staat op de stoep bij die rechter en ze vangt bot. En de Heer Jezus vertelt dan dat ze nog voortdurend aanhoudt en dat deze rechter uiteindelijk zich laat vermurwen. Hij kan het als het ware niet langer aanhoren hoe deze vrouw voortdurend dag in dag uit op de stoep staat. Bonst op die deur en klopt op zijn hart. En op een gegeven moment laat hij zich dan overtuigen en gaat in haar verzoek mee en neemt haar zaak in behandeling. Nee, dat staat er niet. Er staat iets heel anders. De rechter die begint te spreken, eerst tegen zichzelf. Laten we het maar even lezen. Hij wilde voor een lange tijd niet, vers 4, maar daarna zei hij bij zichzelf, of hij dat hardop of zachtjes heeft gedaan, dat laten we maar even liggen. En hij zegt dan vervolgens heel aangrijpend, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Het was dus niet alleen de typering van de Heer Jezus aan het begin van deze gelijkenis om hem zo weg te zetten. Dus zo stond hij bekend in zijn omgeving, een rechter die God niet vreest en geen mens ontziet. Maar nota bene, het is de man zelf die dat weet, dat hij zo in de rechtszaak staat en zo ook in het leven staat. Hij laat zich door God niet leiden als hij recht spreekt. En hij heeft helemaal niets te maken met de zwakken en de kwetsbaren in zijn tijd en in zijn samenleving. Hij ontziet geen mens. Hij komt er gewoon vooruit, zo ben ik. Het boeit hem helemaal niets. En tegen die achtergrond legt hij uit vervolgens bij zichzelf waarom hij op het verzoek van die vrouw ingaat. Laat het maar even lezen. Daar staat vers 5, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt. Dan zou je verwachten dat er toch wel enige barmhartigheid nu door begint te klinken. Dan staat er, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Ik vertaal het maar even heel letterlijk zoals die staat in het Grieks. Opdat ze niet uiteindelijk mij in het gezicht vliegt en mij een paar blauwe ogen slaat. Daar is die man dus bang voor. Voor een paar blauwe ogen. En dan moet je wat uitleggen aan je collega's natuurlijk. Hoe kom jij aan die blauwe oog? Nou, maar ja, moet je luisteren, er was een weduwe. Die liet zich gaan. Dat is voor hem de enige reden. Dus eigen belang. Om deze vrouw te woord te staan. En in haar verzoek mee te gaan. Wat Jezus van hem zegt, zegt hij van zichzelf. En tot het laatste moment toe blijft hij zichzelf. Ik vrees God niet, ik ontzie niemand, ik denk alleen maar aan mezelf. En hier, gemeente, gaat de wissel om in de gelijkenis. En daar wil ik vanavond de vinger bij leggen, omdat hier ook de sleutel ligt voor het verstaan van deze gelijkenis. Je zou dan denken dat de Heer Jezus op dat moment een toepassing gaat maken. Maar hij haakt als het ware in op dat moment, vers 6, en dan staat er, en de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Met andere woorden, laat eens tot je doordringen en laat het eens bezinken wat deze man van zichzelf zegt. Nou, als we dat doen vanavond, dan zeggen we tegen elkaar, wat is het een grote egoïst. direct ontslaan. Dat is de verkeerde man op de verkeerde plaats. Uitgerekend voor deze weduwe zou het hart van deze man direct opengaan. En deed er alles aan om op te komen voor haar recht en haar te beschermen in haar kwetsbaarheid. En als Jezus dan zegt, luister eens naar deze grote egoïst. En vervolgens de stap maakt naar het tweede deel van deze gelijkenis. Dan maakt hij een vergelijking tussen deze rechter aan de ene kant en zijn vader aan de andere kant. Hoort u dat goed vanavond? Ik hoop dat jij ook een vader mag hebben of u een vader gehad hebt. Op wie je trots kunt zijn. En als dan iemand naar je vraagt, zeg, hoe was je vader eigenlijk? Kun je hem beschrijven? Dat je dan met een paar rake typeringen je vader zo kan neerzetten. Dat de volgende reactie is, wat heb jij een goede vader gehad of nog? Een vader om op trots te zijn. En nu, jongelui, vergelijk Jezus zijn vader met deze brute, arrogante egoïst. Dat doet hij door een tegenstelling te maken, dat zullen we zo meteen wel zien. Maar mag ik hier heel even bij stilstaan? Met het oog op jou en mijn behoud. Maakt Jezus deze vergelijking. Om in deze gelijkenis zo dicht mogelijk bij jou, uw en mijn leven te kunnen komen. En daarom staat er ook, ik wil daar toch even de vinger bij leggen, vers 6. Daar staat niet en Jezus zei, maar daar staat en de Heere zei, de Kyrios. Hij die met macht de schrift uitlegt. Volmacht, gezag. Dat hij van zijn vader heeft gekregen. Om zo het hart van zijn vader te verkondigen. Bijvoorbeeld door deze gelijkenis. Hij spreekt hier niet op persoonlijke titel. Maar in opdracht van zijn vader. Je hoort het als het ware op dit moment doorklinken. Al wat ik spreek en al wat ik doe, doe ik niet van mijzelf. Maar het is de Vader die door mij spreekt. En de Vader die door mij deze dingen doet, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. De Heer Jezus maakt dus een vergelijking tussen zijn vader aan de ene kant en de rechter aan de andere kant, rondom het thema van deze gelijkenis, het thema van het gebed. En in navolging van de Heer Jezus wil ik dat vanavond ook met u gaan doen. In de eerste plaats door maar even te kijken naar deze weduwe. Als ze aanklopt bij die rechter, staat ze daar alleen. En op het moment als die rechter niet thuis geeft en ze komt bij hem terug, komt ze weer alleen. En de volgende dag en de dagen daarna, hoe lang het heeft gediend, dat laat de Heer Jezus liggen. Maar iedere keer weer opnieuw verschijnt ze alleen op de stoep bij deze rechter. Tot het laatste moment toe. Maar mag ik even met u naar de binnenkamer vanavond? Soms kan dat gevoel je wel... Wacht even. Ik zei tegen u, mag ik even met u mee naar de binnenkamer? Ik moet toch halt houden. Door eerst maar die vraag te stellen. Bid u. Bid jij. Want dan hoor ik iemand zeggen, wat is dat voor een rare vraag. Bid u, bid jij. We hebben net nog gebeden, dat bedoel ik niet. Als ik nou met je mee terugkijk naar 2016. Ik zou vanavond zo met je meelopen uit de kerk naar huis. Kun je mij dan die plaats aanwijzen waar God je in 2016 heeft gezien? Alleen. Liggend op je knieën. Of zittend op de rand van je bed of op een stoel. Om te bidden. Ik weet zeker dat er onder ons zijn die niet bidden. Dan is 2016 voor jou een verloren jaar. Wat er ook gebeurd is, al heb je examen gehaald, al heb je een nieuwe baan gekregen, promotie gemaakt op je werk, een kindje Het is een verloren jaar. Je hebt een jaar zonder God geleefd. Dat is een godloos jaar. En schuil nou niet vanavond weg achter de opmerking, ja dominee, maar bidden dat gaat... Waarom gaat dat niet zomaar? Ik denk alleen maar aan dat gebed zonder woorden, Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En in het opheffen van de ogen bid ik. Bidden zonder woorden, misschien wel de meeste gebeden. In het leven van iemand die God mag kennen. Dat kun je niet meer goed maken. 2016 is bijna voorbij. Komt niet meer terug. Daarvoor zul je dus moeten aankloppen bij een ander. Om verzoening. Om genade. En anders staat God in zijn recht. Om je verloren te laten gaan. Naar een plaats waar niet gebeden, maar alleen maar gevloekt wordt. Ook door kerkmens, ook door avondmaalgangers, ook door ambtsdragers. En als de hel. En toch wil ik je vanavond meenemen naar de binnenkamer, al is het allemaal voor het eerst, maar je moet wel mee. Ik mag je vanavond erop wijzen, voordat we samen door de knieën gaan, want laten we dat samen gaan doen, gemeente. Dat een bidder in de binnenkamer nooit alleen staat. Die weduwe staat alleen als op de stoep staat bij die rechter. Maar wanneer een bidder voor Gods aangezicht verschijnt, dan zijn er altijd vier. In de eerste plaats is daar de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden. De Heere zelf omschrijft de Heilige Geest al. Met het oog op de binnenkamer is de Heilige Geest toegerust met gaven om te kunnen bidden. Om ook door te kunnen bidden. Juist ook in die situaties en momenten waarin ik misschien wel op de knieën lig, maar geen woorden meer heb om uit te spreken tegenover de Heere, wat de nood is die omgaat in mijn hart en in mijn leven. Of op momenten in situaties, en wie heeft ze misschien niet gekend onder ons in 2016, dat je hart schreeuwde om de binnenkamer, maar dat je je hart aan de andere kant ook niet meekreeg na de binnenkamer. Zo ingrijpend was dat gebeuren. Maar is daar dan niet de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden, die bidt met onuitsprekelijke woorden? Juist ook op momenten dat wij niet meer weten te bidden, gelijk het behoort, dat we niet meer kunnen bidden, omdat ons hart gewoon leeg is. En voordat ik met u even verder kijk, laten we voordat in de binnenkamer ook naar boven kijken. Is daar niet één die zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader, die altijd leeft om voor zijn kinderen te bidden? Dag en nacht, week in, week uit, jaar in, jaar uit, 2016 bijna uit, straks als de Heer het geeft in 2017. De grote hoge priester en voorbidder die zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Die bij wijze van spreken de woorden zo fluistert in het oor van zijn vader om te voorkomen dat er een van zijn woorden verloren gaat. Maar het is ook dezelfde voorbidder die onder ons is geweest en onder ons heeft gewoond. Wat ligt daar een diepe troost in? Wanneer we tegen elkaar soms moeten zeggen in bepaalde situaties, mijn gebed komt niet verder dan het plafond. Mag ik het nou vanavond ook eens een keertje omdraaien? In de hemel zit iemand die heeft onder het plafond geleefd en gebeden. Die kroop op enig moment biddend door het stof. Een bidder heeft de Heilige Geest mee, een bidder heeft de Zoon mee. En u vult het me al aan. Een bidder heeft ook de Vader mee. De Vader die bijvoorbeeld zegt, ik wil er van het huis van Jacob om gebeden worden. De Vader die bij monden van zijn Zoon deze gelijkenis vanavond ook in uw leven laat verkondigen, om duidelijk te maken dat de deur naar de hemel dag en nacht voor alle situaties open staat, te beginnende bij de situatie van uw eigen leven. En dan zit ik eigenlijk al in het tweede punt van gelijk, gemeente, laten we nog maar eens een keer die vergelijking maken. Wanneer die weduwe staat bij die rechter op de stoep, dan is er helemaal niets dat deze twee mensen samen verbindt. Op geen enkele manier kun je zeggen, zoals wij dat in 2016 zouden zeggen, er is een moment dat er een klik is tussen deze kwetsbare vrouw aan de ene kant en die rechter aan de andere kant. Nee, tot het laatste moment toe blijft deze rechter gewoon zichzelf, kil en egoïstisch. Hij handelt de zaak af om van die vrouw af te komen. En daarom duurt het ook zo lang. Maar geldt dat nou voor de binnenkamer? Staat niet boven de deurpost van de binnenkamer geschreven: bid en gij zult ontvangen. Klopt. En u zal worden opengedaan. En is daar in de binnenkamer niet die grote God aanwezig. Waarvan de dichter van Psalm 65 bijvoorbeeld zegt: O hoorder der gebeden. Is het niet die God waarvan de Heer Jezus zegt, laat u maar even kijken naar die woorden aan het slot van deze gelijkenis. Kijkt u maar even met me mee. Vers 7, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. En daarmee bedoelt de Heer Jezus met de uitverkorenen niet in de eerste plaats de uitverkorenen. De mensen die door genade mogen weten dat hun staat verankerd ligt in Gods verkiezend welbehaag. Die op de leerschool van de Heilige Geest de troost van de uitverkiezing bevindelijk hebben leren verstaan. Nee, het accent ligt aan de andere kant. Zijn uitverkorenen, je mag het ook zo lezen, zijn oogappels. Waar hij zijn hart op heeft gezet. Juist ook op die bidder die vanavond misschien voor het eerst de drempel van de binnenkamer overgaat. Het is of de Heer Jezus wil zeggen, voordat je je knieën buigt, hoef je niet te twijfelen aan Gods genegenheid voor iemand die buigt voor hem. Omdat er één is in de binnenkamer aanwezig, die met gespannen aandacht en ingehouden adem staat te luisteren wat voor stuntelig gebedje. Want dat is het toch vaak. Stamelende woorden. Wij brabbelen als kleine kinderen tegenover een grote God. Maar het behaagt hem. Omdat onze stotterende woorden gedragen worden door de adem van de geest der genade en der gebeden. En doortrokken worden met de voorbeden van die biddende hoge priester. De geur van Christus voorbeden. Doorademt het gebed van een zondaar. Zodat het voor God verschijnt als een welriekende reuk. Zal maar even tussendoor, gemeente. Krijg je ook geen zin om te bidden. Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Gods genegenheid. En mag ik die laatste vergelijking ook even maken? Die weduwe komt met één gebed. Doe mij recht. Ze appelleert. Het zijn woorden die beuken op de betonnen muren van die rechter. En als die man toegeeft, is dat niet omdat die woorden hem vermurren. Maar omdat hij kil is en kil blijft. Maar wanneer wij verschijnen in de binnenkamer voor Gods aangezicht, in onszelf berooid en met lege handen, en toch staat een bidder in de binnenkamer nooit met lege handen. Ik moet denken aan de prachtige uitspraak van een van de Puritijnen over het gebedsleven. Hij gebruikt het beeld van een bloementuin. Hij zegt, voordat ik ga bidden, ga ik eens bloemen plukken. Ik wandel door de tuin van Gods belofte. En al lezend in het woord, pluk ik de ene bloem van de belofte naar de andere bloem. Bind die samen met gevouwen handen en leg ze als een geurend boeket neer voor de koning van hemel en aarde. Mag ik zo eens een belofte noemen voor iemand die nog niet gebeden heeft? Opent uw mond. eis van mij vrijmoedig. Een van de honderden onvoorwaardelijke beloften in de schrift. Die God heeft laten optekenen voor mensen. Die met lege handen in zichzelf verschijnen voor God. En daarom aangewezen zijn op de bloemhof van het woord. Wat wordt het lastig vanavond, gemeente, om zonder gebed verder te leven, vindt u niet? Het ligt dus niet aan God als je verloren gaat. Om zalig te worden heb je alles mee. Zelfs God mee. En toch zouden we de gelijkenis geen recht doen, gemeente, wanneer we vanavond op dit moment amen zouden zeggen. Want deze gelijkenis heeft een toespitsing. Laat het maar even lezen. Dat is die beklemmende vraag waarmee de Heer Jezus de gelijkenis afrondt. Er staat, ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Vaak wordt die vraag zo uitgelegd. Dat de Heer Jezus bij wijze van spreken op het moment dat hij wederkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden zich hardop afvraagt of hij dan nog wel mensen op aarde aantreft die hem vrezen. En helaas geeft hier op dit moment de tekst ook aanleiding om op het verkeerde been geplaatst te worden. Er staat in de taal van de Bijbel iets anders en ik wil die vraag nog een keer letterlijk met u lezen. Er staat, doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook dat geloof vinden op de aarde. En met het woordje dat bedoelt de Heer Jezus de houding van die weduwe. Die aanhoudend klopt bij die rechter om recht te doen. Het is dus niet de vraag of er kinderen van God zijn tijdens Jezus' wederkomst. Integendeel, er zijn zoveel passages in de schrift aan te wijzen waar de Bijbel klip en klaar aangeeft dat dat het geval zal zijn. Denk alleen maar aan die opmerking van Paulus. Wanneer hij heeft over de wederkomst, dan zegt hij, wij zullen veranderen in een ogenblik destijds, wanneer de bezuin van de angergangel zal schallen. En alle die ontslapen zijn met Christus zullen opstaan. En we zullen samen met hen de Heere tegemoet gaan. Maar de Heer Jezus legt die vraag aan het hart van bidders. Als ik terugkom, zal ik dan ook dat geloof, dat aanhoudend gebed om recht horen. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, om dat gebed te horen moeten we eerst vanavond, al luisterend naar de schrift, even onze oren te luisteren leggen bij het gordijn van de hemel. Ik denk aan het grijpende hoofdstuk in het boek Openbaring. Waar Johannes, als hij naar binnen kijkt, die grote schare martelaren voor het altaar ziet. En hij hoort hen bidden. Hoe lang, o rechter, zult gij wachten om u te wreken? Het Maranatha-gebed in de hemel. Van Christus bruid die de littekenen van zijn lijden concreet dragen in hun leven. Dat gebed, jongelui, wordt nu gebeden. Hoe lang wacht u nog om te komen? Als ik het goed hoor in de hemel, hoor ik nog een stem daardoorheen. Dat is de stem van de bruidegom. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Het Maranatha-gebed van de hoge priester. Mag ik even met je afdalen naar deze wereld? 2016 was ook het jaar van de aanslagen. Onder andere aanslagen op christenen. Hoe vaak zal het gebed, hoe lang zult gij nog wachten voordat u terugkomt, geklonken hebben in Syrië, Irak, Noord-Korea, Nigeria, Pakistan, Turkije. En hoeveel landen nog meer? Het gebed van de vervolgde kerk. Als ik naar dat gebed goed luister, dan hoor ik door dat gebed nog een stem. Dat is het fluisteren van de Heilige Geest. En de geest en de bruid zeggen: kom. Ja, kom. Mag ik het even wat dichterbij trekken? De hemel. De wereld. Ook hier in Sliedrecht zijn er mensen die in 2016 gebeden hebben en nog bidden. Kom. Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Te beginnen, jongelui, bij je predikant. Het gebed om de wederkomst. En als ik het goed ben, heb, dan ben ik niet de enige. Als ik kijk naar de avondmaalgangers hier in Sliedrecht, dan ga ik ervan uit dat een avondmaalganger dat gebed ook kent. Het gebed om Jezus' wederkomst. Zal ik eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente? In 2017 zijn er verschillende stelletjes die hopen te gaan trouwen. Je kan je niet indenken dat op een dag een jongen in zijn trouwkostuum, prachtige trouwauto, zijn meisje, zijn aanstaande vrouw gaat afhalen. Hij komt de straat in rijden en hij bekruipt hem al een soort beklemmend gevoel. Zo stil rondom het huis. Maar goed, hij parkeert de auto, loopt het tuinpad op, belt aan. De deur gaat open en hij kijkt in de verschrikte ogen van zijn schoonmoeder. En die zegt: wat kom jij doen? Dan zegt de jongen: wat is dat voor een vraag? Ik trouw toch vandaag met je dochter? En dat die moeder de handen op de mond slaat en zegt: mijn dochter, die is vandaag aan het winkelen met haar vriendinnen. Ik denk dat ik met dit voorbeeld velen onder ons getypeerd heb. Dat je nu weer tegen achter begint te lopen, eigenlijk al met je gedachten bij de avond zit. De oliebollen, de gezelligheid. Maar is er nou vanavond iemand onder ons die in de achterliggende week gebeden heeft Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Nog niet eens vanwege al het onrecht wat we om ons heen zien gebeuren. Nog niet eens vanwege het lijden van de vervolgde kerk wat zo indringend op ons afkomt, of niet soms. Maar heel gewoon vanuit de liefde tot Christus. Dan raakt die vraag ons vanavond eigenlijk allemaal. Als ik kom, zal ik dan ook dat geloof vinden? Op de aarde. En moeten we dan vanavond, al luisterend naar Jezus' woorden, misschien bij thuiskomst niet eerst, maar ons ik. Knieën gaan buigen. En te beginnen met het belijden. En dan buig ik samen met u mee, gemeente. Want dat gebed leeft bij mij ook niet elke dag. Wat doen we u zo tekort? In het beantwoorden van uw eenzijdige liefde en trouw tot het verloren. Wat heb ik zo weinig bloemen geplukt in 2016 uit de bloemhoven van het woord. En wat zat ik zo vaak met mijn handen in het haar, juist ook in de binnenkamer, dat ik niet wist wat ik moest bidden. Eenvoudig weg omdat ik niet thuis was in de schrift. Maar laten we dan gaan bidden. En laten we niet stoppen met bidden. Maar laten we in ons gebed meenemen. Heere, vul de lampen met olie. En houd de vlam brandend. En laten we zo in 2017, mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, gemeente. Met de koorden van het gebed, Jezus de hemel uittrekken. Opdat na deze avond niet nog een oudjaarsavond volgt. Toch? Maar we met een opgeheven hoofd, onze Heer Jezus Christus, uit de hemel verwachten. En het samen met de geest en de bruid mogen bidden en zingen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maranatha. Amen.